Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Vanmiddag zal er paasviering zijn met de kinderen van de zondagsschool, aanvang 14:15. Allen hartelijk welkom. Morgenochtend zal u voorgaan dominee J. Joppe. Aanstaande zondag zal u in de avonddienst voorgaan dominee J.M.J. Kiewiet van Dordrecht Centrum. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 19:30. Aanstaande donderdagavond zal de jaarlijkse manslidmatenvergadering worden gehouden en de aanvang is nu gesteld op 19:00. Deze aanvangstijd wijkt af van hetgeen vermeld is in het kerkblad. Dus het begint om 19:00. Tijdens deze vergadering zal er ook verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. De namen van de kandidaten zijn nu reeds 2 keer afgekondigd. In verband met de ledenvergadering zal de jongensclub op donderdag bijeenkomen van 19:30 tot 19:45. Tot zover dan deze mededelingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzet, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En vers 12, dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, versen 11 en 12. willen wij nu eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere en daarna zingen Psalm 10, het zevende vers, Psalm 10, vers 7. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing deze morgen vindt u in Johannes 19. We beginnen te lezen bij vers 38 en we lezen door tot hoofdstuk 20, vers 10. De schriftlezing van morgen is Johannes 19, te beginnen bij vers 38. En wij lezen door tot en met hoofdstuk 20, vers 10. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van morgen. Daar lezen wij dan Gods woord. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken, met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legden zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Tot zover de lezing van Gods heilig woord en ook de woorden van onze tekst. In verband met ons gebed, gemeente, willen wij in het bijzonder ook de rouwdragende familie Albrechts gedenken. U bent hier vanmorgen in de kerk gekomen om rouw te brengen vanwege het overlijden van uw geliefde vrouw en moeder en grootmoeder. Wij willen ook in ons gebed gedenken aan broeder J. Broeren en ook aan broeder Leen van de Bos, die nu opgenomen is in Bos en Duin in Zeist. We willen ook denken aan de jonge Silas van Kreuningen, die met uitdrogingsverschijnselen is opgenomen in het Dirksland ziekenhuis. Het gaat redelijk goed en hij mag hopelijk met enkele dagen weer thuis zijn. We willen ook de kerken in Roemenië gedenken. Op deze paasdag denken zij aan ons en wij willen ook wederkerig hen gedenken in onze gebeden. Willen we samen de Heere zoeken in gebed. Heere Jezus, heerlijke paasvorst, u hebt de dood overwonnen. U hebt het graf geopend van binnenuit. Want de dood kon u niet vasthouden. En het graf kon u niet omkneld houden. Want u hebt de straf op de zonde betaald. De vloek hebt u volkomen gedragen. En daarom hebt u de macht van de duivel geknakt. En hebt u de hel overwonnen. En zo hebt u loslating verkondigd voor arme zondaren die vastzitten in de banden van zonde, dood en duivel. Heere, wat is het toch rijk dat u gekomen bent om te zoeken en te zaligen dat verloren is. Dat u gekomen bent om uw volk zalig te maken van hun zonden. Wat is het toch rijk dat wanneer u opgeheven bent van de aarde, dan zult u alle mensen tot u trekken. En zij komen tot u van heinde en van verre. Zij komen tot u uit alle landen en talen. En ze buigen voor u neer, Heere Jezus. En het past ons ook, ons voor uw diep te verootmoedigen. En ons diep voor u neer te buigen. Omdat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Omdat u gekomen bent in onze walgelijke toestand. In ons kapotte leven, daar bent u in gekomen. En u hebt de vloek gedragen. U hebt de schuld van uw volk op u genomen. U hebt de straf tegen de zonde betaald en de toorn van God tegen het ganse menselijke geslacht gedragen. Heere, wat een wonder wat u bewerkt hebt. En we zijn hier bijeen op deze zondagmorgen, de dag van uw verrijzenis, op deze paasmorgen, om u te erkennen, u te loven, u te aanbidden, want gij zijt God, gij alleen, gij hebt de dood overwonnen. U past het alle lof en prijs en aanbidding en eer te ontvangen. En daarom is aan u ook alle macht in hemel en op aarde. En zo mag uw kerk juichen en mag uw kerk zien op u, de verrezene, de heerlijke, de grote God die wonderen gedaan hebt. Dit is de dag door u ons gegeven. De dag waarop we mogen nadenken over dat onuitsprekelijk groot wonder. Waardoor alles verandert in ons leven. Waardoor licht gaat schijnen. Waardoor zware stenen die op ons liggen weggewenteld worden. Waardoor de dood uiteindelijk voor uw volk en kinderen geen angst meer hoeft aan te jagen. Want, Heere Jezus, de dood is door uw werk voor uw kinderen een doorgang tot in het eeuwige leven. En zo willen wij u danken, u aanbidden, u loven, u prijzen, u groot maken, u de glorie en de eer en de verheerlijking geven. Want u past al de aanbidding, al de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Wij stamelen weer met onze menselijke woorden om u te danken voor het offer wat u gebracht hebt op Golgotha. En voor de bezegeling daarvan in de opstanding op de derde dag. Heere, wat hebt u een vreugde bereid voor arme zondaren die nu losgelaten worden uit de macht van de boze. Hoe groot zijt gij dat u zondaren bekeert en hen tot een nieuw en godzalig leven doet opstaan. Dat ze mogen wandelen in het licht en nimmer meer in de duisternis zijn. O, hoe groot is het. En zo bidden wij u. Of u ons wil begenadigen, dat wij deel mogen hebben aan uw opstandingskracht. Dat wij ook mogen begrijpen wat het betekent om in een nieuw en godzalig leven op te staan. O, wij vragen u om de werking van uw Heilige Geest, dat uw Geest in ons mag werken en Christus aan ons mag openbaren, dat wij die heerlijke macht van die paasvorst mogen zien vanuit uw woord, dat we het mogen geloven en daarvoor buigen, en dat we zelf ook mogen delen in de verlossing van zonde en van de slavernij van het kwaad, en dat we vergeving en verzoening mogen ontvangen over al onze zonden, dat we een nieuw hart en een nieuw leven mogen verkrijgen. En dat we met verwachting en met goede hoop door dit leven mogen gaan, wetend dat u leeft en dat daarom allen die tot u horen, zullen ook leven. Zij zullen nimmer meer sterven. O Heere, wij bidden u of u deze goddelijke waarheden wil toepassen aan onze harten. Wij vragen u of u daartoe ook de bediening van uw woord wilt zegenen aan onze harten. Of u ons wilt aanraken, dat wij het ook persoonlijk mogen zien, dat wij ook die opstandingskracht van de Heere Jezus nodig hebben. Dat wij ook verzoening moeten ontvangen van al onze zonden. En dat wij niet mogen verder leven zonder uw kracht in ons. O Heere, wij bidden u, toon ons de noodzaak van een leven met u. En vertoon u zelf blinkende als een majesteitelijke, heerlijke vorst. Een koning die het rijkste lot zal geven. O, wij vragen u, wilt u in uw genade neerzien op de familie Albrechts? Afgelopen dinsdag moesten zij aan het graf staan van een geliefde vrouw, een geliefde moeder en grootmoeder. En Heere, onze broeder Leen Albrechts mocht 67 jaar getrouwd zijn met zijn geliefde vrouw, Willy. Maar nu is het wel over. Nu komt het nooit meer terug. En de plaats blijft leeg in hun huis. Haar stoel blijft leeg. Maar Heere, u bent de paasvorst. Wilt u met uw opstandingskracht broeder Albrechts vertroosten, dat hij ook de genade mag krijgen om uit te zien over de dood, over het graf, naar de nieuwe vaste toekomst die er ligt voor allen die begrepen zijn in de Heere Jezus Christus. En laten ook zijn kinderen allen vertroost mogen zijn. Dat zij mogen beseffen dat de dood niet het einde is. Maar dat u de vorst van het leven bent. En dat wij het nodig hebben om u als onze borg en zaligmaker te zoeken en te eren. Heere, wilt u in deze familie werken met uw Heilige Geest en daar ware vertroosting geven. Heere, geef dat de nagedachtenis aan moeder tot zegen mag zijn. Wil ook in de kleinkinderen werken en de achterkleinkinderen. Wij bidden u om de vertroostende werking van uw Geest en ook om de begenadiging, om de werkelijkheid te bezien zoals het is. Heere, geef dat wij allen weer onder de indruk mogen komen van dit overlijden. Want of we nu jong of oud zijn, het is zeker, we zullen allen dit leven verlaten. En dan moeten wij wel bereid zijn. En dat kan alleen maar wanneer wij gewassen zijn in het bloed van het lam. We kunnen alleen maar voor u verschijnen als wij deel hebben aan de genade van deze paasvorst die het leven geeft. Buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, doe ons dat zien en beseffen, nu in de tijd der genade, dat er in het midden van de gemeente bekeringen mogen plaatsvinden. Dat u met uw geest uw genade zult toepassen aan zondaars harten, ja aan ons aller hart, voor het eerst of bij vernieuwing. Wij bidden u of u wilt zijn ook bij de zieken in de gemeente. Gedenkt u broeder Leen van de Bos, wilt u in uw ontferming op hem neerzien? Wilt u geven dat de doktoren een goede analyse mogen opstellen en geef dat een adequate behandeling mag volgen. Heere, vertroost onze broeder. Wilt u hem vasthouden en laat hij nu ook in deze omstandigheden mogen bemerken dat u krachtig bent bevonden, een hulp in benauwdheden. Want wij kunnen niet zonder u. Wij zijn in alles van u afhankelijk, maar Heere, met u kunnen wij verder. Laat ook zo Apollonia dat mogen ervaren wanneer zij thuis is met de kinderen. Vertroost en bemoedig dit gezin en wil een ander toekomst voor hen bereiden onder uw genade. Heere, we bidden u of u bij broeder Broeren wilt zijn. U kent de zwakheid van zijn lichaam, ondersteun hem en zijn vrouw voortdurend, wees hen nabij in uw grote genade, verblijd hen met uw daden. Wij willen u danken dat de jonge Silas van Kreuningen opgenomen kon worden in het ziekenhuis en dat de uitdrogingsverschijnselen al aan het verminderen zijn. Heere, wat een schrik voor de ouders en wat staan we dan onmachtig als vader en moeder. En we danken u dat er ook hulp gegeven is. En wij bidden u, wilt u de behandelingen in het ziekenhuis zegenen en geven dat Silas weer volkomen mag herstellen. En wilt u werken in zijn jonge hart en wilt u hem een nieuw hart geven. Een hart dat u vreest en verblijd deze ouders in uw werk in het leven van Silas. Heere, wij willen u ook bidden voor de kerken in Roemenië. Gedenkt u de kerken daar ook de evangelisatie werk wat ze daar doen onder de zigeuners die zo vaak verstoten zijn geweest. Heren, we horen van opwekkingen, daar ook onder de zigeunerdorpen in Roemenië. Wij danken u voor deze berichten en wij bidden u, Heer, of u uw werk daar wilt uitbreiden, of u uw kerk daar wilt bouwen. Wilt u uw dienaren daar sterken dat ze trouw op hun post mogen staan en geef dat uw kerk daar in Roemenië mag bloeien, dat uw koninkrijk daar mag komen en dat na al de pijn en ellende die in voorgaande jaren daar ervaren is, dat er nu een bloeitijd mag komen van uw kerk. Heer, u hebt uw kerk daar geplant in de reformatie. Wilt u het nog blijven bevestigen? Gedenk de kerken ook hier in Nederland, uw kerk over heel de wereld. Wilt u uw koninkrijk doen komen met kracht? Zegen al het evangelisatiewerk wat plaats mag vinden. Ook het werk wat plaatsvindt in Gent met broeder van Luttikhuizen. Wilt u ook daar hem sterken en wijsheid en genade geven als evangelist? En zegen het werk daar in Gent tot eer van uw naam. En zegen de collecte die we daarvoor bijeen mogen brengen in deze dienst. Heere, geef dan kracht aan ons om te luisteren naar uw woord. Geef kracht aan uw dienaar om te preken. wil genadig verzoening doen over onze zonden en ons gebed horen om Jezus wil. Amen. U krijgt dan nu de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Dat is het evangelisatiewerk in Gent. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Laten we dan nu ook zingen Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. 21, 1, 4 en 5. Goede vrijdagavond, gemeente, hebben we onze heiland gezien aan het kruis. En daar gaf de Heere Jezus de geest. Maar voordat de zaligmaker dat deed, riep hij uit met een grote stem: het is volbracht. Die grote stem heeft geklonken. Hebt u zijn stem ook gehoord? Is hij u ook lieflijk en dierbaar geworden? Is hij noodzakelijk voor u geworden? Want de Heer Jezus moet onze zaligmaker worden. Hij moet onze zaligmaker zijn. Door het werk van de Heilige Geest moet hij toegepast worden aan onze harten. Dat we er persoonlijk deel aan krijgen. Dat zijn geest hem ons laat zien. Hebt u hem al gezien? Hebt u zijn waarde al leren beseffen? Hij zei: het is volbracht. Wat een heerlijk woord. Maar nu zijn we op de paasmorgen. En jongens en meisjes, jullie weten wat vandaag het is. De dag van de opstanding van de Heere Jezus uit het graf. Want de opstanding is het bewijs dat de Heere Jezus alles volbracht heeft. De opstanding is het bewijs dat de Heere Jezus werkelijk de zaligmaker is. En nadat de Heere Jezus vele tekenen gegeven had aan het volk en aan de mensen, en velen hem nog niet geloofden, dan geeft de Heere Jezus ten slotte nog het teken van Jona. En dat wil zeggen, zoals Jona 3 dagen en nachten in de buik van de vis was, zo zou de Heere Jezus ook 3 dagen en nachten in het graf zijn. Maar hij zou opstaan uit het graf, net als Jona uitgespuwd zou worden door die grote vis. En zo heeft de Heere Jezus bewezen door zijn opstanding dat hij de Messias is. We willen daar nu met elkaar over nadenken, over de opstanding van Christus. Dat is cruciaal, dat is essentieel, dit is het bewijs dat de Heere Jezus de zaligmaker is. Want velen hebben van alles beweerd van zichzelf, maar niemand is opgestaan uit de doden. Ja, Lazarus werd opgewekt en de dochter van Jairus werd opgewekt, maar zij zijn later allemaal weer gestorven. Maar de Heere Jezus is opgestaan om nooit meer te sterven. Hij heeft de dood overwonnen en daarmee bewijst hij dat hij de zaligmaker is, de enige naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En daar willen we nu met elkaar over nadenken, over dat feit van de opstanding van de Heere Jezus. We zien 3 gedachten. Dat die opstanding was voorbereid, die opstanding was vertoond en die opstanding wordt geloofd. Dus de opstanding van de Heere Jezus, de opstanding is voorbereid, is vertoond en is geloofd. De Heere Jezus was aan het kruis en hij gaf de geest. En normaal, wat er dan gebeuren zou met lichamen van misdadigers, die werden van het kruis gerukt en in een massagraf geworpen of op een vuilnisbelt waar het vuilnis verbrand werd. En menselijke wijs gesproken stond dit ook de Heere Jezus te wachten. Maar Gods raad is anders. Want zie, we zien een klein gezelschap de kruisheuvel naderen. En ze staan stil voor het middelste kruis. Deze paar mensen zijn gekomen om de laatste eer te bewijzen aan hun geliefde. Dit groepje mensen, ze zijn als weeskinderen die de laatste eer bewijzen aan hem, van wie ze verwacht hadden dat hij Israël zou verlossen. En degene die dit initiatief neemt, is een zekere Joodse raadsman, Jozef van Arimathea. Hij is lid van het Joodse Sanhedrin. En hij is eigenlijk een discipel van de Heere Jezus, maar hij is het in het verborgene, uit vrees voor de Joden. En hij wil nu dat lichaam van de Heere Jezus een gedegen begrafenis geven. Hij had helemaal niet ingestemd met wat de Joodse raad besloten had. Hij hield zich afzijdig. En hij was een rijk man. Hij had voor zichzelf een rotsgraf laten uithouwen. Dat vlakbij de heuvel Golgotha gelegen was. En nu zijn alle discipelen gevlucht. En de vrouwen op een afstand zijn naar huis gegaan. Of althans, ze staan daar op een afstand. De discipelen zijn er niet meer. En Jozef van Arimathea heeft zich verstout. Hij heeft moed gevat en hij is naar Pilatus gegaan. Ongeacht wie het hoort, ongeacht of de Joodse raad en het zullen horen wat hij wil doen, hij doet het. Hij komt nu naar voren en hij gaat naar Pilatus toe en vraagt het lichaam van Pilatus. Het gebeurde wel eens vaker dat familieleden van hen die gekruisigd waren het lichaam vroegen om het nog een deugdelijke begrafenis te geven. En dat doet deze Jozef van Arimathea nu ook. En Nicodemus komt erbij en een paar vrouwen uit Galilea die op een afstand hebben staan toe te kijken. En de begrafenis vond plaats. Het was maar heel provisorisch. Ze namen het lichaam van Jezus af. We nemen aan dat ze het eerst wel wat gewassen zullen hebben. En toen voorzichtig in dat lijn, dat linnenwaad gewikkeld hebben. En Nicodemus heeft nog 100 pond gewicht specerijen meegenomen. In onze berekening is dat zo ongeveer 32 kilo. 32 kilo specerijen die ze allemaal om de Heer Jezus heen leggen wanneer ze zijn lichaam wikkelen in dat linnen. En ze doen hem de zweetdoek over zijn hoofd en leggen hem voorzichtig in het graf van Jozef van Arimathea. En daar staan ze dan rondom het graf. Ze kijken ernaar. Niemand houdt een toespraak. Een klein overblijfsel van Abraham. Zij waren de enigen die overgebleven waren die Christus nog eer wilden bewijzen. En ze moesten het ook nog snel doen, met haast, want met zonsondergang dan zou de Joodse Sabbat beginnen en dan moest de begrafenis zeker voorbij zijn, want Mozes moest geëerd worden. En daarom kon het nu ook maar een voorlopige begrafenis zijn. En op de eerste dag der week na de Sabbat, dan zouden ze het beter doen. Dus vlak voor de zonsondergang op Goede Vrijdag werd het lichaam van de Heer Jezus in het graf gelegd. En hier ligt de tweede Adam in het graf. En dit was ook vernedering voor Christus. En Christus accepteerde ook deze vernedering. We zeggen niet dat de begrafenis essentieel was voor de betaling van de zonden, want de Heere Jezus had de zonden al betaald, heeft er ook uitgeroepen, het is volbracht. Maar de schande om in een graf gelegd te worden. Dat hoorde er wel degelijk bij. Die schande dat hij ook in het graf gelegd moest worden, dat moest ook nog gebeuren. Dat was ook nog een vernedering die erbij kwam. Dat was ook nog de vloek die op de mens rustte. En daardoor werd er ook duidelijk onderstreept dat de Heer Jezus ook echt gestorven was. Dat hij maar niet schijndood was. Hij is immers dood, is begraven en een steen gewenteld voor het graf. Het graf is de slotakte van de mens die door de dood is overweldigd. De mens die eens de kroon was op Gods schepping, moet nu gelegd worden in een graf. Begraven, dat is de openlijke verklaring dat iemand dood is. En deze week hebben we dat als gemeente ook ervaren, afgelopen dinsdag. Toen moest u, geliefde familie Albrechts, die droeve gang maken naar de begraafplaats hier op Sommelsdijk. Om daar uw geliefde in het graf te leggen. En dat was ook met pijn dat u dat moest doen. Maar u mag weten dat het graf voor Gods kinderen geheiligd is. Dat de Heere Jezus ook in het graf werd gelegd. Dat heeft hij gedaan. Opdat overal waar Gods kinderen komen, de Heere Jezus al geweest is. Zelfs in het graf. Maar wat een vernedering. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren. En dat is ook gebeurd. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan, wat u ook smartelijk hebt gezien in deze afgelopen week. Dat is de schande en de vernedering die op ons rust. En dat heeft Jezus op zich genomen. En nooit ging de goddelijke natuur zo verscholen dan nu. Het schrille contrast tussen de majesteit van Christus en het lichaam van Jezus was nog nooit zo groot geweest als nu. Hij werd begraven, in een rotsgraf gelegd, begraven in de aarde, dood en begraven. Wat een verschuilen van de goddelijke majesteit van Christus. En het was een vernedering, niet alleen omdat hij begraven werd, dat al. Maar hoe hij begraven werd. Want hij werd begraven alsof hij een goed mens was. Hij werd niet begraven met verwachting. Wij mogen om dat kerkhof van Sommelsdijk staan met verwachting. Wij mogen een geliefde die in de Heere gestorven is in het graf leggen met verwachting. We hebben daar beleden, de opstanding uit de dood. Ook dit lichaam zal opstaan uit het graf. Maar zo hebben ze de Heere Jezus niet begraven. Niemand van hen had enige verwachting. Ze wisten misschien wel van een algemene Joodse verwachting van een eindoordeel en dat iedereen weer zou voor God zou komen waar Maria en Martha al over hadden gesproken met de Heere Jezus. Ik weet dat mijn broeder op de laatste dag zal opstaan, maar ze hebben de Heere Jezus niet met verwachting daar in dat graf gelegd. Ze hebben hem begraven alsof hij een goed mens was. Dat is vernedering. Hij werd niet begraven als de Zoon van God. Als degene die zegt, ik ben het leven en ik ben de opstanding. Nee, hij werd begraven als iemand die dood was. Eigenlijk mislukt. Eigenlijk is allemaal voor niets geweest. Door mensen die eens dachten dat hij de verlosser van Israël zou zijn. Ja, een heel goed mens. We zullen hem missen. Zo hebben ze hem begraven. Ook dat was vernedering voor Christus. Want ze begrepen helemaal niets van het feit dat de bouwsteen verworpen door de leiders door God gesteld zou worden tot een hoeksteen. De vijanden, zij begrepen er meer van. Want de vijanden, die hebben het nog onthouden en ze durfden hem nog lasteren na zijn dood en hem te zeggen dat hij een verleider was. Deze verleider heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. De fariseeën wisten het nog. En die hebben toen maar hun voorzorgsmaatregelen genomen om de opstanding te voorkomen. Een Romeins plakkaat aan het graf. Romeins wachtsoldaten, ziezo, dat probleem is ook uit de wereld geholpen. Jezus van Nazareth, dood en begraven. Het is over, we kunnen weer doorgaan met de wetten van Mozes onderhouden. En hier zien we dan rondom het graf daar, de restant van het ware Israël. Een paar vrouwen, Jozef van Arimathea en Nicodemus. Ach, tot de restant behoren ook nog een paar discipelen, maar die waren nog te bang om acte de présence te geven. Dit is nu de rest. Is dit nu alles? De rest, waar de profeten zulke heerlijke dingen over gezegd hebben. De rest van Israël, dat de Heer een rest zou overhouden. En dat de Heer die rest nog zo zou zegenen. Het restant van het ware Israël. Maar wat is de rest? Zonder een zaligmaker. Ze hebben zijn lichaam gebalsemd. Dat is een impliciete ontkenning van de opstanding. Dat is een impliciete ontkenning dat hij geen verderf zou zien. Ze dachten, hij gaat tot ontbinding over. Daarom moeten we hem maar balsemen om het afstervings, om het ontbindingsproces uit te stellen. En toen een steen gelegd voor de graf, een ontkenning van de opstanding. Nee, ze hebben hem allen verlaten. In geestelijke zin hebben ze hem allen verlaten en ook de rest hebben hem ook geestelijk gesproken verlaten. Niemand van zijn volk dacht nog aan het woord dat hij op de derde dag zou opstaan. Niemand van zijn discipelen had hem begrepen. En toch, deze daad van begrafenis, het was toch een belijdenis. Nee, het was geen belijdenis van geloof. Het was ook geen belijdenis dat ze zijn leer begrepen. Nee, want dat deden ze niet. Maar het was wel een belijdenis van liefde. Liefde. Wat niet begrijpt wat nu gebeurt. Liefde. Ze hadden hem zo lief. En het laatste wat ze voor hem konden doen, dachten ze, was hem in een graf leggen. Maar al hadden ze hem lief, ze hadden toch niet goed naar hem geluisterd. Want ze hadden toch niet begrepen toch niet gelet dat hij op de derde dag zou opstaan. Maar ze achten hem hoog. Daarom hebben ze hem in het graf van de rijke Jozef van Arimathea begraven. En al was er geen gedaante, nog heerlijkheid aan hem, toch hadden ze eerbied voor hem, liefde tot hem. Maar ze begrepen veel dingen niet. Gemeente, daarom kunnen we ook leren van dit klein groepje mensen, deze rest. Want ze begrepen niets van de kruisiging. En ze begrepen niet waarom de Heer Jezus moest sterven. En ze beseften niet wat er zou gebeuren. Maar ze deden hun plicht. Ze toonden hun liefde. En ze lieten de uitkomst over aan God. Misschien begrijpt u ook dingen uit uw leven niet. Misschien legt u uw leven naast Gods woord en u zegt, het past niet, het klopt niet, dit gebeurt mij en dit staat er in Gods woord. Wat God zegt, het lijkt alsof hij het niet doet en u begrijpt zijn wegen niet en u begrijpt zijn handelingen niet. En het is alsof God een vreemde God voor u is. Het is mogelijk dat u ook zo in de greep van het onbegrip en van het ongeloof bent, dat u het niet kunt klein krijgen en niet op een rij kunt zetten. Maar toch voor hem buigen als deze rest. En toch hem liefhebben zoals deze rest gedaan heeft. En toch hem eer bewijzen, ook al is het onbeholpen, ook al is het op onze eigen manier, op onze klungelige manier. Maar toch maar doen. Hem eer bewijzen, want hij is het waard. En ik zal hem verwachten. Ook al ga ik door een dal van een duistere dal van donkerheid. En ook al heb ik verdriet in mijn hart, en ook al begrijp ik dingen niet, en ook al heb ik rouw in mijn ziel, en ook al zijn er dingen in mijn leven die ik niet begrijp, toch vreest God en eert hem en eert zijn geboden. Want God moet geëerd worden, want hij is goed. Ja, de Heere is goed. Hij is groot van goedertierenheid. Ook al zien wij dat niet, hij is het toch. Laten we hem dan toch maar aanbidden. En buigen. En eer bewijzen. En onszelf maar verloochenen voor hem. Dat heeft dit klein groepje mensen ook gedaan. En dit klein groepje mensen, ze hebben toen ook de Heer Jezus heel voorzichtig begraven. En dat laat ons ook iets zien van hoe wij een begrafenis doen. En zoals wij in de afgelopen week rondom het graf van mevrouw Albrechts hebben gestaan, dat werd ook voorzichtig begraven in de schoot van de aarde gelegd. Ja, wij begraven onze doden, deden ze bij de Heer Jezus ook. En dat doen we bewust. Rommel, dat verbrandt u. Maar het lichaam is geen rommel. Dat is het lichaam van onze geliefde vrouw en moeder. Dat wordt gelegd in het graf. Wij zaaien in de hoop, in de vaste hoop, in de verwachting dat het weer opgewekt wordt. Zo werd de Heer Jezus begraven. Jesaja had het al geprofeteerd: uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan, Jesaja 26, vers 19. Toen hebben ze de Heer Jezus begraven in een nieuw graf. In een hof. Dat is een tuin. Een nieuw graf. Waarom hebben ze de Heer Jezus gelegd in een nieuw graf? Dat betekent een graf waar niemand ooit geweest was. Waarom zouden ze dat gedaan hebben, jongens en meisjes? Nou, dat was door Gods leiding. Want als er dan iemand uit dat graf opstaat, dan is er geen enkele twijfel wie het moet zijn die opgestaan is. Er was er maar één in. En het graf is leeg. Hij is waarlijk opgestaan. En toen gebeurde het. Vroeg. Terwijl het nog donker was op de eerste dag van de nieuwe week. We stellen ons voor, Romeinse soldaten staan daar op wacht. Ze hebben de hele nacht nachtdienst daar gedraaid. Ze zullen wel wat tegen het graf aangeleund hebben. Half slaperig. En een Romeins plakkaat heeft het graf verzegeld. Niemand mag eraan komen. Maar hij die in de hemel zetelt zal lachen. Want plotseling een aardbeving. De grond schudt op en neer, de rotsen scheuren, blinkende engelen verschijnen. Eén engel daartoe door de hemel aangewezen, rolt de grafsteen weg en gaat op de steen zitten. Niemand rolt hem weer terug. En geharde Romeinse soldaten worden doodsbang en in doodsangst vluchten ze terug naar de stad. En de Heere Jezus staat op uit het graf. En alles vindt plaats met goede orde. De grafdoeken zijn op één plaats bij elkaar. De linnen zweetdoek op een andere plaats opgerold. En twee engelen zijn waar hij gelegen heeft aan hoofdeinde en de voeteneinde. En daar staat de Heere Jezus op, met heerlijkheid, in onvergankelijkheid. Hij staat op als de grote overwinnaar. Hij die doden had opgewekt, hij staat zelf op. Hij staat op in heerlijkheid, want de Heere doet een wondere werk. Hen die op hem wachten, hen die op hem naar hem uitzien, ze zullen dat niet te vergeefs doen. De Heere zal meer doen dan u verwacht. En de Heere zal al uw vragen, die u nu niet klein kunt krijgen, allen zal hij die stillen, die vragen. Die vragen worden weggenomen in de volheid van zijn openbaring, van zijn heerlijkheid, van zijn majesteit, van het eeuwige leven, van hem die gezegd heeft, ziet, ik maak alle dingen nieuw, ook in het leven van allen die op mij wachten en naar mij uitzien. De Heer Jezus staat op met grote macht, als de grote overwinnaar, in onvergankelijkheid. Hij staat op om nooit meer te sterven. Hij was dood en leeft, en zie, hij leeft tot in alle eeuwigheden. En hij draagt de sleutel van de hel en de dood aan zijn gordel. Hem is gegeven alle macht, glorie, aanbidding, zij hem, de Heer Jezus Christus. Engelen vallen neer in aanbidding. Hij is de koning der heerlijkheid, die alle vijanden heeft overwonnen. De dood en de macht van de dood en de duivel heeft hij overwonnen. En dan duurt het niet lang of de Heer Jezus zal zich openbaren aan anderen. Aan Petrus, daarvoor aan Maria Magdalena en daarna 's avonds aan de 10 discipelen. En daarvoor nog aan 2 op weg naar Emmaus. De Heere zal zichzelf nu gaan openbaren als de opgestane Heere. En zo heeft de Heer Jezus getoond dat het waar is wat Hij zegt. Dat Hij is de waarheid. Valse profeten hebben durven zeggen dat zij de waarheid verkondigden. Maar ze hebben uiteindelijk niet eens durven zeggen dat zij de waarheid zijn. Maar Christus zegt het wel, ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ik ben de opstanding. Want Hij is het. En Hij bewijst het ook door de opstanding uit de dood. Hij verrees uit het graf. Hij heeft de macht van de duivel verslagen. Hij zal de onderdanen van de duivel, die door de duivel worden vastgehouden in koperen kettingen, hij zal die kettingen verbreken. En hij zal verlossing bewerken. God heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volk. De duivel is onze grootste vijand. De duivel gaat nu rond als een briesende leeuw. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En de duivel probeert te verleiden. En hij wiegt ons in slaap. En hij wil ons laten geloven dat alles goed met ons is. Dat wij hele goede, beste, brave mensen zijn. En hij wil ons laten geloven dat je niet echt een persoonlijke band aan de Heer Jezus hoeft te hebben. Het hoeft niet allemaal zo diep te gaan hoor. Je hoeft hem echt niet zo lief te hebben. En je hoeft jezelf niet voor hem te verloochenen. Als je maar een beetje godsdienst daarop nahoudt. Of als je maar trouw naar de kerk komt, dan ben je toch al heel end gevorderd. En verder hoeft het niet zo nauw te zijn hoor. En zo probeert hij te verleiden. En ons bezig te houden met allerlei werelds vermaak, waardoor we uiteindelijk weer vergiftigd worden en waardoor we de Heilige Geest bedroeven, waardoor de Heilige Geest ophoudt met zijn lieflijke werkingen. En zo worden we aangevallen, ook vooral als we naar de kerk gaan. En dan zegt hij achter, is toch geen genade meer voor jou. En zo gaat de duivel als de grootste vijand tekeer. Maar de Heer Jezus is opgestaan uit het graf. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij geeft eeuwig leven. Hij verlost zondaren door hen te verlichten. Hen te laten zien de werkelijkheid. Dat ze een levende geloofsband met de Heer Jezus nodig hebben. Dat zijn opstandingskracht in hen moet leven. En dat ze hem moeten liefhebben. En dat is nou juist het heerlijke van het christelijke geloof. Dat het is liefde tot God. En zijn liefde in ons. Hij in ons en wij in hem. Dat is de belijdenis van zijn kerk. Dat hij stond op voor hun zaligheid. Hij stond op in onsterfelijkheid. En zijn kinderen zullen ook deel krijgen aan alles van hem. Al zijn schatten, al zijn gaven, heerlijkheid, eeuwig leven. En dat hebben we nu allemaal nodig. Gemeente, we hebben allemaal gezondigd. Maar de Heer Jezus is opgestaan in kracht. En hij is genoegzaam voor een ieder van ons. De Heer Jezus is geschikt voor u en voor mij. Hij is opgestaan met macht en kracht uit de doden. En hij toont zijn liefde. Hebt u zijn stem gehoord? Hij klopt aan de deur van uw hart, ook nu. En hij zegt, geef mij uw hart. U mag niet leven zonder mij. Ik moet uw leven zijn. Ik voor u. Ik heb alles voor u gegeven. En dan zegt de Heer, en u, alles voor mij. En als u dat verstaat, dan gaat u op uw knieën. En dan zegt u, Heer Jezus, mijn leven, mijn gaven. Mijn tijd, mijn talenten, mijn hart, alles. Ik leg het voor u neer. Wilt u het nemen? Wilt u mij vullen met uw opstandingskracht en mij verlossen van de zonde die in mij zit, van de dood waar ik aan vastzit? Maria Magdalena heeft het gehoord. Maria Magdalena is bij het graf geweest. En ze heeft gezien wat het graf leeg is. En ze rent naar Simon Petrus en naar Johannes. Dat is de discipel die de Heer Jezus lief had. En zij rennen terug naar het graf. Snel. En Petrus rent. Maar Johannes kan harder rennen. En ze rennen. En ze zien het verbroken zegel. Ze zien de Romeinse soldaten zijn weg. En ze kijken in het graf. Ze zien de linnen doeken bij elkaar netjes opgevouwen. En ze weten, hier is geen grafroof. Hier is niemand geweest die het lichaam heeft gestolen, want dan zouden ze de doeken ook meegenomen hebben. Petrus, Johannes staan daar. Johannes was eerst. Hij stond in de opening van het graf. Hij keek ernaar. Petrus komt na hem. Staat ook in het graf. Loopt gelijk naar binnen. En dan komt Johannes ook in het graf. Hier is geen chaos. Hier is orde. Hier is geen doodslucht. Hier is iets bijzonders. En Johannes ziet het. En hij gelooft. Hij gelooft het. Hij ziet het. Hij zegt, ja, dat is er gebeurd. Hij is opgestaan uit het graf. Johannes was de eerste die het begreep. En hij geloofde het. En zo was de Heere Jezus bezig al Petrus en Johannes voor te bereiden. En dat ze terug zouden gaan en vertellen aan de anderen wat ze dachten. De Heer Jezus liet hen eerst de feiten zelf ontdekken. En liet hen zelf de conclusies trekken. Of dat ze op het punt stonden de conclusies te trekken. Zie hoe de Heer zijn volk voorbereidt op geestelijke zegeningen. Vaak langs onbegrepen wegen. Vaak langs aanvallen en bestrijdingen waarin alles tegen u lijkt te gaan. Dat de Heere toch iets laat gebeuren. En toch u iets laat zien uit zijn woord. En dan gaat u het zien en u gaat wat minder spreken. En meer luisteren. U wordt wat ootmoediger. En zo bereidt de Heere u voor op geestelijke zegeningen. En nu zal de Heere Jezus zich ook aan de discipelen openbaren. Maar voordat hij zelf komt, geeft hij voorbereiding. Hij bereidt hen voor daarop. En zo kan het ook zijn bij ons. Dat Christus komt in zijn liefde, maar zich daartoe voorbereiding geeft in de weg dat u verootmoedigt. Johannes geloofde en ging met Petrus samen terug naar de opperzaal. Ze konden verder ook niet. Ze waren afhankelijk van de Heere. Ze konden maar niet de Heer Jezus opzoeken. Ze wisten niets. Ze hadden de Heere nodig. Ze konden zonder hem niets. Hij moest zich aan hen openbaren. En zo is nou met ons ook gemeente. De Heer Jezus Christus moet zich aan ons openbaren. En dat gebeurt door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen wij de persoon van Christus niet omhelzen. Hij laat ons Christus zien. Maar hoe gaat dat dan? Nou, kijk maar naar Petrus en Johannes. Wat deden ze? Ze gingen naar huis. En wat deden ze daar? Ze spraken met elkaar. En Johannes heeft geloofd, hij heeft ook getuigd daar. Hij heeft gezegd, Petrus, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Natuurlijk heeft Johannes dat gezegd. Ze hebben samen met elkaar gesproken daarover. En wat moeten wij doen? Ook naar huis gaan. En in uw binnenkamer gaan. En daar uw knieën buigen. En smeken of de Heere u de schrift wil duidelijk maken. Dat hij Christus aan u wil openbaren door zijn woord en geest. Dat u uw zonden voor hem belijdt. Uw onwaardigheid voor hem uitspreekt. En dat u zijn woord onderzoekt. Overdenkt. Het is langs die wegen dat de Heere zich openbaart, dat de Heere Jezus tot ons komt, dat de Heere u een hunkering leert naar hem, dat de Heere u een honger en een dorsten geeft naar hem, en dat de Heere u een liefde geeft tot hem, dat de Heere u een verlangen geeft naar hem, en dat de Heere u ook zicht geeft, dat u iets van zijn schoonheid ziet in de schrift, en dat u hem gaat aanbidden, al durft u dat misschien nauwelijks, maar u gaat hem aanbidden, want hoe heerlijk is hij, hoe schoon is hij, hoe groot is hij. Kijk, zo komt de Heere nog steeds. We zien hier Petrus en Johannes. Petrus, we lezen niet dat hij geloofde. Johannes, dat hij nog een zwak geloof had. Waarom nog een zwak geloof bij Johannes? En waarom Petrus, lezen we niet dat hij geloof had. Johannes, een zwak geloof, ja, want wanneer de Heer Jezus verschijnt, dan is hij met de discipelen, kan ik nog niet geloven dat de Heer Jezus daar staat. Het was bij Johannes ook nog maar een zwak geloof. Maar waarom zo'n zwak geloof? Waarom kunnen u en ik worstelen en strijden met zo'n zwak geloof? Hoe komt dat nou? Hoe kwam het nou bij de discipelen? Waar hadden ze niet op gelet? Op wat Jezus zei. Ze hadden niet gelet op wat de Heer Jezus tot hen gesproken had. Johannes 20 vers 9, want ze wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De Heer Jezus had het gezegd, dat hij op de derde dag zou opstaan. Misschien is dat een reden waarom er zwak geloof kan zijn, of worstelingen. Tegen het ongeloof, onderzoek de schriften. Dompel u onder in de schriften. Want daar zult u, zegt de Heer Jezus zelf, daar zult u eeuwig leven vinden. We lezen hier dat Johannes geloofde en dat is uiteindelijk de ware reactie op de boodschap van de opstanding. Al was er bij hem nog een zwak geloof, hij geloofde. En zo worden wij ook opgeroepen tot het geloof. Dit paasfeit moet geloofd worden. Geloven wij het? Wat betekent dat dan te geloven? Dat betekent dat u eens bent met wat de schrift zegt. Dat betekent dat u de Heer Jezus erkent als de waarheid, dat hij de opstanding is. Maar dat betekent ook dat u hem in uw hart begeert te ontvangen. Dat betekent ook dat u voor hem neervalt en hem alleen overhoudt als uw enige zaligmaker. Rust u op Christus. Waarvoor hebt u hem nodig? Is het voor gezondheid of voor dagelijkse zegeningen? Maar de Heer Jezus kwam om ons te zalig maken van de zonden. En daartoe stond hij op uit de dood. Waarvoor hebben we de Heer Jezus nodig? om onze zonden te verzoenen. Ons een nieuw godzalig leven te geven. Een leven van toewijding aan de Heere. Een leven te leiden van hoop en uitzicht op een nieuw begin, een nieuwe toekomst. En dat is allemaal gefundeerd op de opstanding van Christus. En geliefde familie Albrecht, zoekt u ook uw troost bij de Heere Jezus Christus. Bij deze opgestane paasvorst. Zoek daar uw troost. Zoek daar uw kracht. En laten we onszelf voor hem verloochenen. En hem smeken om genade. Om met hem te leven. En dan wat Petrus later zou schrijven in 1 Petrus 1 vers 9. Verkrijgende het einde uws geloofs. De zaligheid der zielen. Daar gaat het om. Eeuwig behouden te worden. O vlucht dan. O wij allen vlucht dan tot deze borg. U zult niet te vergeefs vluchten. Want hij is opgestaan uit de doden. Amen. Zingen wij nu Psalm 42, het derde vers. 42 vers 3. Samen bidden en danken. O Heere Jezus, o drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u die samen gewerkt hebt in dit heerlijke werk van de opstanding, u, o Vader, die uw Zoon hebt opgewekt uit de doden, en u, o Heilige Geest, die in dat lichaam van de Heere Jezus bent gekomen en hem hebt doen opstaan. En u, o Heere Jezus, u die in uw eigen kracht bent opgestaan, o wij moeten u aanbidden om dat onuitsprekelijk groot wonder en u danken en loven voor wat u gedaan hebt. En Heere, wij bidden en vragen u of u de naprediker op uw eigen woord wilt zijn. En of u wil geven dat wij allen u mogen kennen als de opstanding en het leven. Dat we u mogen kennen in ons persoonlijk leven. Heere, geef dat wij uw woord zullen onderzoeken. Dat we daarop zullen letten. Doe ons onze zonden kennen. Doe ons verstaan onze grote nood. Dat wij Christus nodig hebben. Heere God, wilt u uw naam verheerlijken in ons hart en leven. Heere, wilt u de familie Albrechts versterken en vertroosten? Ga met hen ook in de toekomst. In het bijzonder bidden wij u voor onze oude broeder Albrechts. Laat hij door u gedragen mogen worden. En uw lieflijke vertroostingen ontvangen. Verblijd zijn ziel door uw daden. Heere, gedenk ons deze dag verder. En als vanmiddag de zondagschool het paasfeest zal vieren met de gemeente. Wil dan ook een goede en een fijne bijeenkomst schenken. Zegen ons ook vanavond als we weer samen mogen komen onder uw woord. Vergeef onze zonden ook in spreken en luisteren. Om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6. Gaat dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.